Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan verder met de lectuur van het boek van priester van de geestelijke familie Het Werk, Herman Geisler, aangaande de stichteres. Zij diende de kerk, moeder Julia Verhagen, en het ontluiken van de geestelijke familie Het Werk. En we zijn aangekomen aan deel 4 in het boek. Deel 4 dat beschrijft de laatste levensjaren en de pauselijke erkenning. Er is een onderafdeling 1, ten dienste van de nieuwe evangelisatie. Beste luisteraars van Radio Maria, weet ook dat u het boek kan verkrijgen, zodat u nog meer voetnoten en foto's kan zien. Ten dienste van de nieuwe evangelisatie. In de jaren 80 en 90 liet het secularisatieproces zich al duidelijk voelen. Op velerlei vlak verloor de kerk haar vormende invloed in de samenleving. En vooraanstaande politici weigerden de christelijke wortels van Europa te erkennen en een verwijzing naar God in de grondwet van de Europese Unie op te nemen. In vele westerse landen verminderde het aantal praktiserende gelovigen sterk. Kerkelijke huwelijken namen af. Het tekort aan roepingen tot het priesterschap en het godgewijde leven bereikte ook de rurale gebieden. Ondanks deze tendensen bewerkte paus Johannes Paulus II met zijn opgewektheid en geloofsmoed een nieuw vertrouwen. Als geen andere paus voor hem reisde hij de wereld rond en wist hij ook jonge mensen te inspireren voor het geloof, vooral door de wereldjongerendagen. Door zijn openheid voor een nieuwe wind in de kerk werd hij een steun voor nieuwe gemeenschappen en bewegingen die ontstonden rond het Tweede Vaticaanse Concilie. Hij heeft ook een beslissende rol gespeeld in het beëindigen van de communistische dictaturen. Onvermoeibaar riep hij de gelovigen in de tot voor kort nog heel christelijke landen van het Westen op tot een nieuwe evangelisatie. Moeder Julia was zeer begaan met deze maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen. De laatste jaren van haar leven bracht ze door in klooster Thalbach in Bregenz, afgezien van 3 lange reizen nog naar België. Ook al nam haar krachten geleidelijk af, haar geest bleef levendig, haar hart ruim en haar geloof wakker. Ze verheugde zich over de groei van het werk en begeleidde de leden en vele andere mensen met haar gebed, haar liefdevolle belangstelling en haar moederlijke bekommernis. In haar hart brandde nog steeds die dorst naar zielen, waarin de Heer haar sinds 1934 had laten delen. Op 30 december 1991 noteerde pater Philip Boyce: "Zij is een schitterend voorbeeld voor ons allemaal. Haar attente liefde is bewonderenswaardig. Nooit laat ze een ziel in de steek, hoe onwaardig of hardnekkig ook. Er zijn voor haar geen tweederangs zusters, geen zwarte schapen die worden gemarginaliseerd. Alle hebben een ereplaats in haar hart." Ik heb deze houding in de loop der jaren vaak opgemerkt. Moeder Julia voedde deze dorst naar zielen aan de levende bronnen van het christelijk leven. Het evangelie en het heilig misoffer zijn het belangrijkste. Ze was ervan overtuigd dat de inzet voor de evangelisatie stevig verankerd moest zijn in het geestelijk leven. En vaak benadrukte ze dat de vruchtbaarheid van de inzet voor het rijk van God voortkomt uit de verbondenheid met Jezus. En deze overtuiging moest ook concreet worden in de verschillende diensten die het werk reeds vervulde en in de nieuwe opdrachten die aan de gemeenschap toevertrouwd werden. Onderafdeling Sociale en Pastorale Diensten in Vorarlberg. Vanaf het begin van de 20e eeuw was er in het Oostenrijkse Bregenzerwald een klein verzorgingstehuis in het dorp Au, dat erkend werd als officieel ziekenhuis en waar reeds vele jaren een kraamafdeling gevestigd was voor 6 bergdorpen. Begin 1981 vroegen de burgemeesters van deze 6 gemeenten aan het werk om de leiding van dit ziekenhuis over te nemen. Moeder Julia zag hierin een kans om op een alomvattende wijze voor mensen te zorgen. Op 1 april 1981 begonnen enkele zusters, die verpleegsters waren, te werken in het ziekenhuis van Au, dat toegewijd was aan de heilige Jozef. In een wens aan de zusters schreef moeder Julia: "Wanneer God lof gebracht wordt doorheen werk en aanbidding, zoals het geweest is in de heilige familie van Nazareth, dan straalt niet alleen het kleine ziekenhuis, maar dringen de stralen door in de hele omgeving. En dan daarnaast foto's van het ziekenhuis Sint-Jozef in Au en de zusters bij een werkbespreking in dat ziekenhuis. Enkele jaren later was het noodzakelijk om een nieuw ziekenhuis te bouwen. De zes gemeenten die het ziekenhuis financierden, lieten het aan het werk over om een nieuw concept te ontwikkelen in de geest van moeder Julia. En zo ontstond een gebouw dat beantwoordde aan de nieuwe medische normen en tegelijk in dienst stond van de nieuwe evangelisatie. Het ziekenhuis, dat geleid werd door zuster Lisette Verheyen, straalde een huiselijke sfeer uit. Het werd een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Het werd ook een plaats waar catechese gegeven werd aan jongeren en jonge gezinnen. De kapel vormde het geestelijk middelpunt van het huis. Aan het einde van 1986 schreef pater Philip Boys in zijn dagboek: "De nieuwbouw van het ziekenhuis in Au gaat vooruit. Het zal een bijzonder model van sociale dienstverlening worden, doordrongen van het licht van het evangelie en de geest van het werk." Moeder Julia was opgetogen over de nieuwbouw die in 1987 afgerond werd. Toen ze de wettelijke verplichte bunker in de kelder van het ziekenhuis gezien had, verwees ze naar het barmhartig hart van de Verlosser. "Dit is onze ware bunker, ons toevluchtsoord, waar wij mogen schuilen." Ze bezocht meermaals het ziekenhuis en herinnerde de zusters aan hun zending als geestelijke moeders. Een soortgelijk model op het gebied van ouderenzorg ontwikkelde zich in Hittisau, een ander dorp in het Bregenzerwald. Op 25 oktober 1981 namen enkele zusters van het werk daar op vraag van de gemeente de zorg voor een bejaardentehuis over, evenals de verantwoordelijkheid voor de lokale thuisverpleging en familiehulp. Op deze manier stonden de zusters vele oudere mensen bij. En ze brachten ook een atmosfeer van christelijke liefde in de huizen binnen. Daarom schreef moeder Julia hen: "Blijf u steeds bewust dat een moederlijke liefde u moet bewegen wanneer u werkt voor hen die vanwege hun leeftijd en onvermogen op uw hulp zijn aangewezen. Mogen zij, als ook de zieken en de families die aan uw zorg zijn toevertrouwd, uw warme genegenheid en diepe menselijk meeleven ervaren." En bij de inzegening door monseigneur Wegner op 3 januari 1982 kon moeder Julia zich aanwezig zijn, zelf aanwezig zijn en de zusters aanmoedigen in hun dienst. Later bezocht ze het centrum nog verschillende keren. De heerlijke natuur in het Bregenzerwald wekte in haar telkens weer het verlangen om de nog grotere heerlijkheid Gods te aanschouwen. Met tranen in de ogen zei ze eens: "Ik kan hier beneden niet meer leven, maar ik wil leven om zielen te redden. Ik heb zijn kracht nodig, zijn zegen." De dorst naar zielen die Jezus in haar hart had gelegd, bleef de basis van haar leven, gebed en werken in deze wereld. Ze wilde deze dorst ook bij de zusters opwekken en levend houden. Vanaf 1987 werkten verschillende priesters van het werk in het bisdom Feldkirch, waar ze voorlopig waren geïncardineerd. Sommigen als kapelaan, anderen als pastoor. Monseigneur Kung, die hen gewijd had, was erg tevreden, als ook de pastoors en de gelovigen van de verschillende parochies. Eén dag per week, meestal maandag, kwamen ze samen in klooster Thalbach om de broederlijke gemeenschap te sterken, zich in de roeping van het werk te verdiepen en mee te helpen aan de opbouw van hun geestelijke familie. Nadat enkele van hen hun pastorale opdracht in de parochies beëindigd hadden, namen ze de priesterlijke diensten in klooster Thalbach op zich. Ze woonden in het nabijgelegen priesterhuis en zorgden, in samenwerking met de zusters, voor verschillende leden in ruimere zin en voor de mensen die geestelijk verbonden waren. De priesters stonden ook vele andere gelovigen bij die om geestelijke begeleiding vroegen. En zo werd klooster Thalbach steeds meer tot een geestelijk centrum voor vele mensen. Moeder Julia drukte telkens opnieuw haar vreugde uit over het feit dat de priesters in de geest van het charisma en in trouw aan de leer van de Heilige Kerk het woord van God verkondigden. Ook broeder Elmar Moosbrugger en andere broeders die ingetreden waren, droegen in belangrijke mate bij aan de opbouw en de instandhouding van het klooster van Dalbach, de tuin en de bijbehorende gebouwen. Altijd was moeder Julia oprecht begaan met de broeders. Opleiding, bejaardenzorg en geloofsgetuigenis in München. Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan verder met het boek Zij diende de kerk van moeder Julia Verhagen. In 1975, 3 jaar na de beëindiging van de dienst van de zusters in de studentenhuis Willigraaf in München, werd zuster Maria Margaretha Dach naar de hoofdstad van Beieren gestuurd om daar weer een centrum van het werk op te bouwen. Ze vernam dat er in het katholiek centrum voor ouderenverzorging te Laim een leerkracht psychologie en pedagogie werd gezocht. Aangezien zuster Maria Margarethe een doctoraat in pedagogie had, begon een bijna 30 jaar lange samenwerking met de bovengenoemde stichting. Zij werd de rechterhand van de schoolleiding en kon in de loop der jaren enkele duizenden leerlingen praktisch vaardigheden bijbrengen in de omgang met kinderen, met gezinnen, ouderen en mensen met psychische aandoeningen. Gedurende deze jaren werd een aanzienlijk aantal zusters van het werk naar München gestuurd om daar een opleiding te volgen als familiehelpster of bejaardenverzorgster. In 1979 opende het katholieke familie- en bejaardenwerk in Schwabing een geriatrische polykliniek. En enkele zusters van het werk verhuisden daar naartoe om in de omgeving bejaarde mensen te verzorgen. Op 19 september van dat jaar zegende pater Philip Boys dit nieuwe centrum in, dat binnen de gemeenschap Cafarnaum werd genoemd. Moeder Julia schreef aan de zusters: ik hoop dat de zegen die uw huis ontvangen heeft op u mogen rusten en u aansporen om meer en meer de geroepenen van de Heer te zijn in zijn werk door de trouwe beleving van uw heilig verbond. Mogen Hij u helpen uw heilig verbond trouw te leven en in onderlinge eenheid een heilige familie te vormen. Daarin ligt de ware band der liefde die van uw huis een hemel op aarde maakt, naar het voorbeeld van Nazareth. Naast de professionele vakbekwaamheid in de zorg voor ouderen, moesten de zusters zich ook onderscheiden door hun geloofsgetuigenis en hun eenheid. In de daaropvolgende jaren sloten verschillende priesters uit de omgeving zich aan bij het werk als priestermedewerkers. Onder hen bevonden zich de reeds vernoemde professor Leo Tchevchik, die door zuster Angelika Sprissler bijna 20 jaar als secretaresse werd bijgestaan. Prelaat Johannes Waxenberger en de jonge priester Jozef Gea. Professor Joachim Gnilka celebreerde jarenlang regelmatig de heilige mis bij de zusters en onderhield een goed contact met hen. Moeder Julia bezocht het centrum van 18 tot 20 oktober 1986 en zij schreef in het gastenboek Kafarnaum, een plaats waar de Heer steeds liefhebbende harten en open gewetens vindt midden in de tekenen van onze tijd. Een plaats waar dienende handen en dienende zielen een familie van God vormen om een thuis, geborgenheid en zekerheid in het geloof te bieden. Een plaats waarin stilte en zelfverloochening in vreugde en loutering, te midden van een grote stad, de heerlijkheid van de kerk kan openbreken, in een steeds groeiende eenheid onder u en in een zelfloos uitdelen van de barmhartige liefde aan allen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd. Einde citaat. Omdat de gemeenschap verder groeide en er in Schwabing niet meer voldoende plaats was, zocht het werk een nieuw onderkomen. In 1992 kon de vroegere pastorie van Sint-Michael in Berg am Laim gehuurd worden. Het onderwijs aan de beroepsscholen voor familie- en ouderenzorg en de geriatrische polykliniek in Schwabing werd voortgezet. Deze grotere woning bood nieuwe mogelijkheden voor bezoekers. Familie- en jongerenwerk, catechese en eucharistische aanbidding in de mooie huiskapel op de zolder. En dan een hoofdstuk over de geestelijke oase in Nederland. Sinds de jaren 70 had het werk contact met Monseigneur Johannes Gijssen. En deze had in zijn bisdom Roermond een priesterseminarie geopend te Rolduc. Omdat in de stormachtige tijd na het Tweede Vaticaans Concilie alle Nederlandse priesterseminaries opgeheven waren. En in de zomer van 1982 bood Monseigneur Gijssen de gemeenschap een klooster aan in Merkelbeek. Daar woonden weliswaar nog enkele karmelitessen, maar die hadden reeds besloten om het klooster te verlaten uit gebrek aan roepingen. Moeder Julia wist dat de kerk in Nederland nood had aan een innerlijke vernieuwing. Daarom was ze heel dankbaar dat de leiding van het werk enkele zusters naar dit nieuwe centrum stuurde. Op 5 augustus 1983 werd een overeenkomst gesloten met het bisdom Roermond. Binnen de gemeenschap kreeg dit huis de naam Korenveld. Deze naam, die ook verwijst naar de vele korenvelden in de omgeving, omvatte de oproep om te zorgen voor arbeiders voor de oogst. Lees Matthäus 9 hoofdstuk. Dat wil zeggen voor geestelijke roepingen. Na de plechtige inzegening van het gerenoveerde klooster door Monseigneur Gijssen, dat was op 19 maart 1984, dus door Monseigneur Gijssen, organiseerden de zusters een open deurweek, zodat belangstellenden uit Merkelbeek en omgeving het huis konden bezoeken en kennis maken met de nieuwe gemeenschap. En moeder Julia schreef aan de zusters: mogen de bezoekers hier een sfeer vinden die alleen een heilige familie geven kan. Door haar diepe eenheid in de doelgerichtheid, haar offerbereide liefde die vrede en vreugde geven kan door in haar uitstralende kracht eigen aan het God verbonden zijn. Dan ziet u weer een foto van een bijeenkomst van kinderen in het Korenveld in Merkelbeek in 1985. Al spoedig begon het Korenveld te bloeien. Naast priesters en seminaristen die er een geestelijk thuis vonden, hielp de gemeenschap ook echtparen en gezinnen om de schatten van het katholiek geloof te ontdekken. De bevrijdende kracht van de sacramenten, waaronder de biecht, waarvan op sommige plaatsen gedacht werd dat die afgeschaft was. Stel je voor. Kortom, de vreugde van het kerk zijn kon in het Korenveld gevonden worden. Er ontstonden jongerengroepen waaruit al spoedig de eerste Nederlandse zusterroepingen voortkwamen. Het Korenveld werd een centrum waar in praktijk werd gebracht wat moeder Julia zeer ter harte ging. Zoals de eerste christenen het geloof van de apostelen moesten binnendragen in het heidendom, zo moeten wij in ons charisma dat geloof van de apostelen, het geloof van de kerk, in onze tijd binnendragen. Het werk bracht ook nieuw leven in het dorp en vele mensen uit Merkelbeek stonden de zusters hulpvaardig terzijde. De samenwerking tussen zusters, priesters en families, van wie enkelen in de loop der jaren het heilige verbond als medewerkers van het werk sloten, bracht zegen. Als regionale verantwoordelijke voor België en Nederland zorgde zuster Florianne Hoebanks samen met zuster Harlinde Oversteins als lokale verantwoordelijke van het Korenveld voor initiatieven die uitnodigden tot gebed, voor gezinsdagen, kinderen- en jongerenweekends. Vrienden hielpen mee in huis en tuin. In het Korenveld kwam iets dat het werk eigen is tot volle bloei. De werkelijkheid van een geestelijke familie in de verscheidenheid van talenten, roepingen en levensstanden die elkaar wederzijds aanvullen. Die toont de schoonheid van de kerk midden in de moderne wereld. Tijdens haar laatste verblijven in de Lage Landen van 24 oktober 1988 tot 21 maart 1989, van 23 oktober 1989 tot 24 februari 1990 en van 17 oktober 1990 tot 19 december 1993 bezocht moeder Julia verschillende keren het Korenveld. Op 23 februari 1990 plantte ze in de tuin een lindeboom, waarvan de stam verdeeld was in twee hoofdtakken, met hieraan vele kleine zijtakken. En moeder Julia die zag daarin het beeld voor een zuster- en priestergemeenschap, de verschillende vormen van lidmaatschap in ruime zin en de geestelijke verbondenheid die openstaat voor vele mensen. Door ontmoetingen met moeder Julia vonden ook de ouders van jonge medezusters een nieuwe vreugde aan de kerk. Ad Hugens, wiens beide dochters Karin en Mirjam intraden in de gemeenschap, zei tot de leden van het werk: "Jullie zijn onze dochters en zonen." Moeder Julia moedigde de leken die medewerkers waren aan de wederzijdse aanvulling tussen de Godgewijden en de leken in het werk is een genadegave van God. De leken zijn gezonden in de wereld om op hun manier de geest van het charisma uit te dragen. Door hen wil God mensen winnen. En dan komt een hoofdstuk Newman Centrum in Engeland. Vanwege de goede samenwerking met zuster Ludgard Govaert in Birmingham vroegen de oratorianen al daar in 1986 aan de leiding van de zustergemeenschap om zich te ontfermen over het college, een college in Littlemore bij Oxford. John Henry Newman was daar op 9 oktober 1845 opgenomen in de katholieke kerk. Omdat Newman veel betekende voor moeder Julia, werd zuster Angelica Sprissler op 14 juni 1986 naar Littlemore gestuurd. En kort daarop volgde zuster Brigitte Heugeman, die de plaatselijke verantwoordelijke werd. Moeder Julia moedigde de zusters aan: "Ik ben u allen zo dankbaar in naam van Jezus voor alle goede strijd en inzet om van de Newman-catacombe een stralende woonplaats te maken van de Heer onze bruidegom, zodat velen daardoor aangetrokken worden en er waardige vruchten groeien voor Gods rijk." Al gauw komen de hulp van het aartsbisdom Birmingham en enkele weldoeners Ambrose Cottage aangekocht worden, een huis dat naast het college lag. Zo konden meerdere zusters er wonen, waardoor het gemeenschapsleven mogelijk was. De zusters zorgden voor de bezoekers en maakten van het college stap voor stap een uitnodigende bedevaartplaats. Op 15 mei 1988 huldigde aartsbisschop Maurice Couve de Murville dit internationale centrum van Newman-vrienden in met een feestelijke heilige mis in het college of college. In de loop van de tijd verzamelden de zusters vele voorwerpen die van John Henry Newman waren of aan hem herinnerden. Ze verzamelden boeken voor een gespecialiseerde bibliotheek. Aan de steeds talrijker wordende bezoekers boden ze rondleidingen aan met feitelijke informatie over het leven van Newman. Over getuigenissen over de actualiteit van zijn boodschap en gebed in zijn kapel. Bijzondere aandacht werd besteed aan de persoonlijke begeleiding van de pelgrims in overeenstemming met de wapenspreuk van kardinaal Newman, cor ad cor loquitur. Het hart spreekt tot het hart. En daar staat juist naast een foto van de kapel van John Henry Newman in de College de Littlemore. In deze jaren ontwikkelde zich een respectvolle samenwerking met de Anglicaanse parochie van Littlemore, waarvan de kerk gebouwd was door Newman. En tegelijkertijd werkten de zusters op vele vlakken mee in de katholieke parochie. Ze hielpen bij de sacramenten, catechese, vorming voor volwassenen, muzikale opluistering van de liturgische vieringen en zo meer. Ze zorgden voor de aanbiddingsuren en bevorderden de verering van kardinaal Newman. Ze stonden in nauw contact met de katholieke universitaire parochie in Oxford en met het in 1990 opgerichte oratorium in Oxford, vooral met pater Robert Byrne, die er overste was. Rond de 100ste sterfdag van Newman, in augustus 1990, schreef moeder Julia aan de zusters: in deze dagen waarin we kardinaal Newman gedenken en onze familie van het werk zich inzet voor zijn zaligverklaringsproces, vragen we hem om ons onder zijn bescherming te nemen. Mogen het werk uit alle kracht meewerken om de worstelingen van de harten en gewetens tot rust te brengen en te oriënteren naar diegene, met hoofdletter, die het licht is en die alle duisternis en verwarring kan verdrijven. Moeder Julia bemoedigde de zusters in hun zorg voor een aantal priesters, alleenstaanden en echtparen, die zich als medewerkers aansloten bij het werk. Ze stimuleerden hen ook in hun zending bij de vele mensen die in de voetsporen van Newman traden en een pelgrimstocht naar Littlemore maakten, op zoek naar het ware geloof en de ware kerk. Kardinaal John Henry Newman zal u zeker bijstaan, omdat u het op u neemt zijn werk voor te zetten dat hij daar met zoveel inzet en strijd begonnen is, citeert moeder Julia. Verschillende gelovigen werden door de zusters voorbereid om in het katholiek geloof en in de katholieke kerk opgenomen te worden en boden aan deze bekeerlingen een warme geestelijke thuis. In de kleine kapel, waar sinds 1990 het Allerheiligste wordt bewaard, konden Newman-vrienden en zoekende mensen bidden om troost, vertrouwen en hulp voor al hun intenties. Voor de zusters bleef dit een plaats waar ze dagelijks kracht konden putten. De schone foto van uw kapel heeft mij een bijzondere vreugde gegeven. Ze mogen het hart blijven van uw catacombe, zijn audiëntieplaats waar hij altijd bij u blijft, u graag ontvangt en aanhoort. Ga er soms een tijdje verpozen zonder woorden, maar om hem uw liefde en trouw te schenken, in naam van elkaar en voor elkaar, en allen die hij aan uw moederschap wil toevertrouwen. Beste luisteraars van Radio Maria, het volgende hoofdstukje is Kernen van geloof in Frankrijk en Slovenië. Het werk ontwikkelde ook vruchtbare activiteiten in andere landen. Vanaf 1986 gaf zuster Dominique Benderitter les in een katholieke school in Bordeaux, Frankrijk. Later werkte ze als bibliothecares in het interdiocesaans seminarie van Bordeaux. In 1992 kwam ook zuster Anna-Marie Kievi naar Bordeaux en kreeg al spoedig een baan in de kerkelijke rechtbank van het aartsbisdom Bordeaux. Beide zusters trachten geestelijke moeders te zijn voor de mensen in hun omgeving, speciaal ook voor de seminaristen. Ter gelegenheid van de inzegening van hun woning, die toevertrouwd werd aan de patriarch Abraham, de vader van het geloof, schreef moeder Julia aan hen in november 1992: mogen Gods zegen op uw woning rusten en vele goede vruchten voortbrengen voor zijn rijk, tot lof en verheerlijking van God. Pater Andrei Pirs werkte zegenrijk in verschillende parochies van het aartsbisdom Ljubljana in Slovenië. Daarnaast begeleidde hij meerdere jonge mensen op hun roepingsweg in het werk. Samen met enkele zusters bouwde hij een kring op van leken en van priestermedewerkers. Tot hen behoorden ook pater Edmund Böhm, jezuïet, en pater Bozidar Slapsak, die meer dan 8 jaar door de communisten gevangen gehouden werd, als ook professor Anton Strulle, wiens zaligverklaringsproces in 2014 geopend werd. Het was de wens van de toenmalige prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, kardinaal Franjo Seppe, dat het werk in 1977 contact nam met professor Strulle en zo in Slovenië terechtkwam, dat toen nog deel uitmaakte van het communistische Joegoslavië. Moeder Julia voelde zich zeer verbonden met deze moedige geloofsgetuigen. Op 14 februari 1987, het feest van de heilige Cyrilus en Methodius, schreef ze: "Ik heb heel het werk en zijn ontwikkelingen in Joegoslavië toevertrouwd aan deze geliefde broeders, die daar tijdens hun aardse leven hebben gewerkt voor het Rijk Gods, als edelmoedige en trouwe leden van de kerk door de volledige gave van hun leven." Diensten voor de Heilige Stoel. De liefde tot de kerk hield voor moeder Julia ook de liefde in voor de paus en zijn medewerkers. Ze was dan ook dankbaar dat zuster Lieve Bommeré in 1979 gevraagd werd om te gaan werken op de Duitse afdeling van het Vaticaanse staatssecretariaat. In 1980 volgde zuster Margarethe Binder haar op en vanaf 1991 namen andere leden van het werk haar taak over, tot op de dag van vandaag. Moeder Julia was niet minder gelukkig toen in 1980 twee zusters konden helpen in het secretariaat voor de bijzondere synode van de Nederlandse bisschoppen in Rome. Rond het bezoek van paus Johannes Paulus II aan Nederland in 1985 riep de nunciatuur in Den Haag ook de hulp van de zusters van het werk in. Op 12 februari 1992 werd zuster Bea van den Borre uitgenodigd op de nunciatuur in Budapest, waar aartsbisschop Angelo Acerbi haar het verzoek voorlegde of enkele zusters van het werk de dienst in de nunciatuur zouden kunnen overnemen. Moeder Julia had reeds lang een groot hart voor Hongarije en was daarom zeer blij met dit aanbod ter ondersteuning van de diplomatieke dienst op de grens tussen kerk en staat. In maart 1992 werden 4 zusters naar de nunciatuur van de Heilige Stoel in Budapest gezonden om te zorgen voor de nuncius, zijn secretaris, het huis, de kapel en de ontvangst van de bezoekers. Een maand nadat ze begonnen waren, schreef moeder Julia aan de zusters die zij cenakelmoeders noemde: aan onze geliefde cenakelmoeders een hartelijke groet van innig meeleven met alles wat een begin, een oorsprong, een aanvang met zich meebrengt. Ik bid dat u in alles de ziel van deze opdracht in het oog mogen houden, samen met het fijn aanvoelen van de noden van deze personen die aan uw geestelijk moederschap zijn toevertrouwd. In datzelfde jaar, 1992, bezocht monseigneur Celestino Migliore, destijds permanent vertegenwoordiger van de Heilige Stoel bij de Raad van Europa in Straatsburg, de nunciatuur in Budapest en ontmoette daar ook de zusters van het werk. Hij was onder de indruk van hun uitstraling en vroeg om medewerksters voor zijn opdracht in Straatsburg. En zo breidt dat zich uit. Met die vraag ging hij op 12 november 1992 naar België, waar moeder Julia verbleef in Villers, Notre-Dame. Over deze ontmoeting vertelde hij: ik was blij om de stichteres te ontmoeten. Men ziet waarlijk God in haar ogen. Toen ik bij haar was, voelde ik niet meer de behoefte om te praten over alle problemen en over de reden van mijn komst. Ik voelde dat God daar was en al de rest scheen me bijzaak. Men is in haar tegenwoordigheid zoals bij de grote heiligen van de kerkgeschiedenis. Men ervaart wat het belangrijkste is. Na het ondertekenen van het contract op 16 januari 1993 in Bregenz trokken zuster Susanne Tass en 2 andere zusters naar Straatsburg. Ze ondersteunden monseigneur Migliore in zijn opdracht bij de Raad van Europa en werkten met een christelijke houding in deze omgeving die zo belangrijk is voor de toekomst van Europa. Ook nadat monseigneur Migliore in 1995 benoemd werd in het staatssecretariaat in Rome, bleven de zusters nog 10 jaar werkzaam op deze plaats in Straatsburg. Toen monseigneur Mario Zenari in 1994 begon als permanent vertegenwoordiger van de Heilige Stoel bij de internationale organisaties in Wenen, had hij geen personeel ter beschikking. En dan, door bemiddeling van monseigneur Migliore en monseigneur Acerbi, de nuncius in Hongarije, kwam hij in contact met het werk. Zuster Marion Schiele en enkele andere zusters traden bij hem in dienst. Op 15 juli 1994 bezocht hij klooster Thalbach en kon daar moeder Julia ontmoeten. Dit was het begin van een lange vriendschap met het werk. Bovendien werd zuster Maria Wagner, experte in kernfysica en haar toepassing in de geneeskunde, vanaf september 1994 adviseur van de permanente vertegenwoordiging van de Heilige Stoel bij de internationale organisaties in Wenen, met name wat betreft het vreedzaam gebruik van de kernenergie en de stralingstechnologie. Naast deze diensten bij de vertegenwoordigers van de Heilige Stoel kwamen er ook nog enkele andere belangrijke taken in het Vaticaan. In 1993 vroeg kardinaal Jozef Ratzinger aan pater Herman Geisler om te gaan werken voor de Congregatie voor de Geloofsleer. Hij deed dit tot 2019 en was gedurende de laatste 10 jaar hoofd van de afdeling Geloofsleer. Pater Friedrich Bechina, of Bechina, werd in 2001 benoemd tot lid van de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding, waarvan hij van 2013 tot 2021 de ondersecretaris was. Als het erom ging het werk nieuwe opdrachten in kerk en wereld te laten opnemen, dan liet moeder Julia zich leiden door haar gezond verstand en overleg met de leiding van de gemeenschap, maar ook door een onwankelbaar vertrouwen in de Heer Jezus Christus. Ik heb het nooit beter geweten dan anderen, maar in geloofsgehoorzaamheid en vol van liefde heb ik telkens weer geluisterd naar hem die het beter weet. Bij alle opdrachten die het werk vervulde, was haar voornaamste zorg het geweten van de mensen te oriënteren. We hebben geestelijke vaders en moeders nodig, die zich geheel geven en door deze toewijding oriëntering geven en de gewetens verlichten. Profetische kijk op kerk en wereld. Een bijzondere gave van moeder Julia was haar klare kijk op het eigen leven en op de ontwikkelingen om haar heen. Reeds in het eerste bericht dat ze in 1935 aan vader Hielewaren stuurde, schreef ze over haar innerlijke ervaringen. Kijkend in een bioscoop naar de Jezusfilm De Koning der Koningen in de vastentijd van 1929. Daar zag ik door Gods genade mijn zielenleven. Ja, mijn ganse leven op het doek verschijnen. Terwijl de film steeds verder ging, zag ik in de handelswijze van de apostelen en van het volk mijn handelswijze. Mijn pogen en streven, mijn onvoorzichtigheden, tekortkomingen, zwakheden, gebreken, bekoringen en zonden. Ik zag alles, ik zag de wereld in haar werkelijkheid. In Jezus zag ik al de genaden die ik in mijn leven ontvangen had. Degene die ik beantwoord had en diegene die ik niet beantwoord had. Ik zag liefde, geduldige, barmhartige liefde. Ik zag de wereld tegenover God. Ik zag hoe Christus nog elke dag voortleeft in zijn kerk, zijn priesters, zijn kinderen. Ik zag haat, ik zag liefde. Deze profetische gave stelde moeder Julia in staat om al vroeg bepaalde ontwikkelingen van de tijd waar te nemen en te interpreteren, uitgaand van concrete ervaringen. Nog voor de Tweede Wereldoorlog zag ze dat het tekort aan innerlijkheid, vorming en kerkelijke grondhouding bij verschillende leidinggevenden in de katholieke actie tot ernstige problemen zou leiden. Al in de jaren 50 zag ze er een tijd aanbreken waarin de priesters en godgewijden als bladeren van de bomen zouden vallen en ontrouw zouden worden. Door de wereldtentoonstelling 1958 in Brussel werden de ogen van haar hart gevestigd op het ontstaan van een nieuw en ver doorgedreven, geseculariseerd wereldconcept. Op 19 maart 1970 schreef ze: "Het is Gods wil dat wij het charisma leven vanuit de tekenen van de tijd. Zo moet ook de hele ontwikkeling van het werk in het verleden en in de toekomst begrepen worden." Bij het zien van de drie antieke tempelzuilen te Rome in de herfst van 1970 werd moeder Julia zich bewust hier hoezeer de drie goddelijke deugden van geloof, hoop en liefde eeuwigheidswaarde geven aan ons denken, spreken en handelen. De ontmoeting met de profeet Jesaja in de advent van 1980 verscherpte in haar hart de concentratie op de aanbidding van God en de geest van onderscheiding die daarin verankerd is. Vader Philip Boyce, haar geestelijke begeleider, schreef op 28 januari 1981 over moeder Julia. Konden anderen maar haar heldhaftig geduld zien, haar onwankelbare standvastigheid in haar overgave aan God, haar scherpe zin voor de waarheid, haar godsverbondenheid en haar vredige waardigheid. Toen de pasgewijde priester Peter Willy in de zomer van 1981 dacht af te zien van een eigen auto omwille van de armoede en de andere mensen te vragen om chauffeur voor hem te zijn, toen zei moeder Julia: "Gebruik toch de middelen van deze wereld, maar niet in de geest van deze wereld." Begin oktober 1990 voelde moeder Julia een innerlijk verlangen om nog eens naar België te reizen. Vanwege enkele dringende taken in klooster Thalbach werd het vertrek uitgesteld. Op 17 oktober besliste ze zelf om toch onmiddellijk te vertrekken. Pater Philip Boyce noteerde in zijn dagboek: "Moeder zou met de auto naar Remouchon rijden. Er was nog zoveel te doen in Thalbach, maar uiteindelijk zei ze beslist: 'Genoeg, breng de koffers in de auto en laten we vertrekken.' Dit voorbeeld laat zien hoe goed zij weet wat het meest dringend is en hoe ze haar wilskracht opdraagt dit onmiddellijk uit te voeren. Op zulke momenten wordt ze overduidelijk geleid door de Heilige Geest, door de gave van raad Het is alsof ze niet kan weerstaan. De reis was deze keer niet aangenaam. Op de autostrade kwam ze 3 keer terecht in een lange file. De reis duurde 12 uur en moeder was uitgeput. Omwille van een storing in het telefoonsysteem van Rome kon ze me niet bereiken. Moeders reactie: God heeft het toegelaten. Moeder Julia verbleef ongeveer 5 maanden in het huis in Remouchon, dat voorheen als hotelrestaurant werd uitgebouwd door de zusters van het werk. Sinds 1983 was het onder de naam Residence Isaïe, Residentie Jesaja, opengesteld als bezinningstehuis voor priesters, religieuzen en geëngageerde leken. Vanaf dat jaar tot 1994 waren enkele zusters van dit centrum ook actief in het nabijgelegen bedevaartsoord Banneux. Gedurende haar verblijf in die maanden bracht moeder Julia profetische inzichten met het oog op het werk en de tijdsgeest onder woorden. En tot daar nu de lezing uit het boek Zij diende de kerk. Beste luisteraars van Radio Maria, bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.